Ja, beste luisteraar, welkom bij de podcast Topsturing, waarin ik met mijn vriend Matthäus Wassenaar praat over sturingsvraagstukken.
Welkom terug.
Ja, heb je er ook zin in, Matthäus?
Zeker.
We hebben de vorige keer opgeroepen om met een aantal ideeën te komen van luisteraars voor vraagstukken die
en
we zouden kunnen behandelen.
Mooi,
en ze kwamen ook nog, hè? Blijf ze insturen, zeker. Zouden we willen aanmoedigen. Een van de onderwerpen die is aangedragen door Dirk Jan, een oud collega van mij notabene, van best lang geleden. Die is nu betrokken bij het Rijksinnovatie Community, RIC.
Mm-hmm.
Die proberen natuurlijk innovatie te stimuleren, ja, in de overheid. Dus die zei van, is het niet leuk om aandacht te vragen voor het sturen op innovatie?
Ja, mooi onderwerp.
Ja, dus dat doen we graag. En hij had zelf ook al wat eerste analyses en beschouwingen. Dus die zullen we hopelijk, Dirk-Jan, op hoofdlijn ook, ja, namens jou even inbrengen. En dan gaan wij dat even het vraagstuk verkennen.
Ja.
We hebben het over. We gaan het even analyseren. En dan hopen we het af te sluiten met niet al te veel open deuren, maar wat zinnige tips.
Gaan proberen. Vraag die bij mij meteen naar boven kwam. Mooie vraag. Maar de tweede podcast uit mijn hoofd hadden we het over verbeteren, vernieuwen. En nu gaat het over innoveren. En op een of andere manier klinkt dat ook een beetje als hetzelfde. Dus wat is het verschil? Wat vind jij het verschil?
Nee, klopt. Er zit ook wel overlap in. Die gaan die podcast niet herhalen.
Nee,
dat was inderdaad onze derde aflevering over sturen op verbeteren. En daarin hebben we natuurlijk ook gehad over aandacht in het hier en nu voor nu leveren versus ook aandacht mogen hebben voor het bouwen aan de organisatie van morgen. Daar hoort natuurlijk innovatie ook bij. Dus in die zin zit er wel wat overlap. Als ik het dan toch op scherp zou moeten zetten, zie ik innovatie wat meer als het echte doorbraak vernieuwingen. Dus bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten die je als overheidsorganisatie levert of op een totaal andere manier.
Ja, dus niet het stapsgewijze van vernieuwen en verbeteren, maar echt een doorbraak.
Ja, echt een doorbraak. Hè? Dus dat je echt dingen anders gaat doen dan tot dan toe of zo. Hè? Vernieuwend. Ja. Mm-hmm. Al dan niet met behulp van ICT.
Ja, dat lijkt me een goede definitie.
Ja, en ik weet niet of het de definitie
is. Nee, maar
laten wij die in ieder geval voor onszelf even zo vasthouden.
Lijkt me heel goed. En waarom is dat zo ingewikkeld binnen de overheid? Dat is eigenlijk de vraag die Dirk Jan stelt.
Ga je nou maar interviewen?
Ja. Kijk of jij daar zinnige gedachten over hebt.
Ik een briljant antwoord komen. Ja,
anders doe ik het zelf wel.
doe het zelf eens voor je. Wat denk jij dan?
Kijk, waar we het natuurlijk vaker over hebben gehad, sturen binnen de overheid gaat vaak over beheersing en controle. Dus het gaat over het beheersen van risico's, dat gaat over het sturen op rechtmatigheid.
Minister uit de wind houden?
Bepaalde gevallen ook. Het gaat heel erg vaak over projectmatig sturen. En hier gaat het over een toekomst die onzeker is. Dus je weet niet waar je naartoe werkt. Je moet vooral ruimte geven. En dat is een hele andere focus. Het gaat veel meer over kansen die je moet zien en investeringen die je moet doen zonder dat daar een vastgestelde uitkomst bij is. Ja, en dat is echt wel anders dan het normale sturen binnen de overheid.
Ja, maar dat is anders. Maar waarom maakt het moeilijk?
Nou ja, omdat dat dus niet de standaard manier van werken is. Het zit niet in het DNA van...
Ja, of kun je gewoon heel simpel stellen dat je daar niet op aangesproken wordt en je wordt wel aangesproken op of het in het hier en nu goed gaat?
Nou, voor een deel zit dat daarop uitgedaagd en aangesproken worden. Maar voor een deel zit het ook in dat het niet de normale manier van werken is. Waarbij het in een private organisatie, een bedrijf, misschien gangbaarder is.
Als die niet innoveert,
is het kwestie van overleven.
Weg. We hebben hier geen handel meer.
Ja, die overheid blijft wel bestaan.
Daarom. Ja. Dus is het minste druk dan ook niet.
Ja, dus je moet denk ik meer nadenken. Hoe organiseer je, hoe faciliteer je dat toch die prikkel ontstaat, die ruimte ontstaat.
Hoe organiseer je die druk?
Nou, ik denk dat daar echt, het klinkt ook als een open deur, het zou ervoor komen, maar leiderschap heel belangrijk is. Dus heeft het leiderschap van een organisatie oog voor het belang van dit soort systeemdoorbraken?
Nou, volgens Dirk Jan, die zegt, het begint aan de top en ik zie weinig gebeuren. We hebben nog wel echt een stap te maken.
Nou, het
gaat om de professionalisering van het innovatieklimaat, zoals hij het zo mooi noemt.
Ja, daar heeft hij gelijk in. Het begint aan de top, maar de top moet wel effectief zijn.
Maar wordt de top daar wel op geselecteerd dan? Ook op het innovatieve vermogen?
Want dan begin ik altijd te twijfelen over het antwoord.
Nee, je bent ook in deze positie neergezet. Ben je daarmee
op geselecteerd?
Ik weet niet
of ze er rekening mee hebben gehouden. Nee, dat is een mooie vraag. Nou, die moet je iemand anders stellen.
Heb je daar wel eens vragen over gekregen in je selectie?
Nee, natuurlijk. Nee. Want ik denk dat iedereen er ook wel op aangesproken wordt dat hij in staat moet zijn om te innoveren. Het daadwerkelijk doen is nog een stukje ingewikkelder.
Ja.
Dus hoe creëer je de ruimte? Hoe geef je collega's ruimte, de kansen om inderdaad maar eens open na te denken over hoe toekomstige producten, diensten, processen eruit zien, even los van het hier en nu. Ja, daar is vooral denkruimte voor nodig.
Of zou je ook als hogere leiding daar mensen moeten hebben zitten die het ook gewoon uit zichzelf al leuk vinden? Om dingen op eens te kijken of dingen totaal op een andere manier kunnen en of het niet heel anders kan. Dus dat je ook een soort mensen hebt zitten die daar gewoon qua gedragsvoorkeur bij wijze van spreken al een beetje geel zijn en een beetje in plaats van rood. En die ook gewoon het leuk vinden om te kijken, joh, maar kan het ook misschien wel helemaal anders?
Ja, ik denk dat dat helpt. Als dat aansluit bij mensen hun eigen voorkeuren. Het wordt ook effectiever als er mensen zijn die op die manier wat opener kunnen denken. Tegelijkertijd moet dat ook niet een vrij zwevend gebeuren worden. Het moet uiteindelijk ook wel ergens toe leiden. Dus we hebben dan zelf binnen mijn organisatie Innovatie en Datalab. Dat is een heel divers gezelschap. Maar daar zitten ook echt wel mensen die out of the box kunnen denken en met wilde plannen komen. En ja, daarmee aan de slag gaan. En dan hopen dat een aantal van die plannen ook realiteit worden. Dus het gaat om ruimte en het gaat om mensen die daar aangesproken worden, uitgedaagd worden. En daar iets van kunnen maken. Maar dat is misschien een kort antwoord voor jou, of niet? Ik zie je vragen aan het kijken. Ja, zo hier dan.
Nou, als je nou eens kijkt naar wat dan wel te beschouwen is als innovaties binnen de overheid. Hè? Waar denk jij dan bijvoorbeeld aan?
Nou, ik zie veel organisaties met zaken als drones, werken met de AI. Dat zijn echt wel innovatieve doorbraken om te komen tot andere manieren van werken. Bekend voorbeeld voor iedereen is natuurlijk Belastingdienst.
Wat is dat die doorbraak bijvoorbeeld? Ja.
Dat je met een, als je hebt over AI, op een nieuwe manier met nieuwe informatiebronnen veel meer inzicht krijgt, in mijn geval, over hoe bedrijven of een omgeving functioneert. Ik vind de Belastingdienst ook een heel mooi voorbeeld, hoe met een vooringevuld formulier het voldoen aan je belastingplicht faciliteert wordt. Dat is echt een doorbraak.
En volgens mij zit daar ook wel iets, hoor. Volgens mij ontstaat zo'n idee ook vanuit een paradigma shift in het denken, zeg maar. Hè? Dus dat je zegt van, ja, vinden wij dat iemand verplicht moet worden om zijn aangifte te doen, of vinden wij dat wij als overheid met de gegevens die we hebben daar de burger in moeten faciliteren? En gaan we van het vertrouwen uit, vertrouwen sowieso onze eigen cijfers al genoeg om dat te durven doen?
Mm-hmm.
Want die burger die gaat natuurlijk alleen protesteren als het hem niet zo goed uitkomt wat er staat dan. Hè? Dus dat is een hele andere mindshift vanuit waar zo'n idee kan ontstaan.
Zeker.
Hè? Volgens mij doen we in de toeslagen dat we ook nog steeds niet, als het om dat soort principes gaat en je in vergelijking met Vlaanderen, geloof ik, daar geven ze ook gewoon die toeslagen. En dan als het een keer misgaat, jammer dan of zo. Ja. Maar gaat niet aan echte vernieuwing, aan echte innovatie, eerst nog een mindshift vooraf?
Zeker, dat is ook het verschil met vernieuwen, verbeteren, waar je vanuit het hier en nu naar de volgende stap kijkt, waarbij je rond het innoveren vooral kijkt. Stel, we mogen opnieuw beginnen. En stel, we maken gebruik van mogelijkheden die er 1 of 2 jaar geleden nog niet waren, maar nu wel. Hoe ziet de wereld er dan uit?
Laat ik hem anders. Ik zet hem even op scherp. Jij noemde die drones en die AI.
Ja.
Dat zijn natuurlijk nieuwe technologieën die mogelijkheden bieden.
Ja.
En vanuit die nieuwe technologieën ga je dan denken van, goh, kunnen we daar wat mee?
Ja.
Als ik hem helemaal op scherp zet, zeg ik van, kan dat een succes worden als je niet ook tegelijkertijd een wezenlijke mindshift maakt?
Zeker, maar volgens mij is de combinatie, als je denkt na over een onderwerp waar je een rol hebt of een proces hebt uit te voeren, hoe dat anders kan. En ik denk dat je gefaciliteerd, geprikkeld wordt door ook meteen na te denken, en wat voor nieuwe technieken zijn er die we 5 jaar geleden nog niet hadden, maar nu wel beschikbaar hebben. En wat maakt dat mogelijk om op een andere manier ons werk te doen?
Ja, dus
het is een mindshift en het is een techniek.
Ja, het is en altijd. Maar ik bedoel, bijvoorbeeld AI. Ik lees er nu een boek toevallig ook over. En met ook een beetje de discussie kun je zeggen dat de mens, dat anders is als de AI-robot. Want die zou geen empathie hebben of die kan zich niet inleven of wat dan ook. En dan de robot, als je dat de ChatGPT raadt, is de robot het natuurlijk daar niet mee eens. En die zegt van, nou, dat zie je verkeerd. Dus is voorafgaand aan het benutten van AI ook niet een mindshift nodig, als een AI kan misschien wel veel menselijker interactie vormgeven dan de levende mens. En ook in hoeverre moeten we af van het idee dat privacy en gebruik van data, dat het allemaal beschermd moet worden. En of moeten we misschien dat eens loslaten en zeggen, nee, data is, kan je ook helpen. Dus moeten daar niet zo gestrest over doen. Want in andere werelddelen doen ze dat ook niet. En daar lopen ze mijlen ver voorop in dit soort dingen ontwikkelen. Dus ik bedoel het meer te zeggen van, voor echte doorbraak innovatie. Want anders loop je de kans dat je min of meer hetzelfde gaat zitten doen met nieuwe tools, zeg maar. Hè? Dat je die koets krijgt met die motorblok erin of zo. Hè?
Dat is ook wat ik zeg over die ruimte die je noemt, mentale ruimte moet creëren. Dat je niet te veel moet laten beperken door kaders, door regels die er nu al zijn.
Ja, maar die zijn natuurlijk legio in overvloed bij ons.
Zeker,
in de overheid.
Zeker. Maar
dit mag niet, dat mag niet.
Maar
niet
als je nou eens begint te denken dat die regels er niet zijn, wat er dan zou kunnen. En dan vanuit een oplossing die het proces of de organisatie verder brengt. Dus denkt, hoe kunnen we de regels daar dan op aanpassen? Die ruimte moet je hebben als je wil innoveren. Als je meteen laat beperken door allerlei regels, of naar privacy gaat of wat dan ook, dan blijf je hangen in het.
Maar moeten
in
wij
het
niet meer proeftuinen maken binnen de overheid?
Nee, maar
dat
is de ruimte die
die regels niet gelden.
Zeker. En dan laten zien wat er in die proeftuin allemaal groeit en bloeit. En dan kijken hoe je dat in de praktijk En dan moet je natuurlijk wel weer rekening houden met een aantal kaders.
Ja,
verder kan
dan mag het weer niet, want dan past het niet.
Tenzij
en dan duurt het drie jaar dat er misschien de regels worden aangepast.
Ja, of misschien zijn regels.
Ik ben een beetje
cynisch. Dat volgens...
Maar dat is misschien wel een gedachte die wel breder eerst onder mensen. Ja, dat wordt nooit wat. Zo.
Als je met die mindset begint, dan wordt het inderdaad niet wat.
Nee.
Nee, klopt. En als je blijft nadenken over welke mogelijkheden er zijn en hoe ga ik in dit geval een aantal regels ter discussie stellen of misschien anders interpreteren of aanpassen, dan kan het natuurlijk wel.
Ik hoop het.
Ik denk dat er meer kansen liggen dan we binnen overheidsorganisaties op dit moment benutten. Maar het is wel een kwestie van wat we benoemen, toon het op, leiderschap, ruimte daarvoor bieden, mensen ook prikkelen om het te organiseren, de ruimte ook organiseren in het mogen nadenken over dit soort nieuwe toepassingen. Ja, en dan heb je altijd nog een hobbel. Hoe implementeer je het ook? Ik denk dat er heel veel mooie ideeën in een soort premature fase nog werkbaar zijn. Maar hoe krijg je het op de schaal van een hele organisatie? Dat is vaak taai. Ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt. Daar loop ik nog wel eens vast.
Ja, want dan krijg je dus te maken met enerzijds het past niet binnen de regels of de kaders of de financiële systematiek of weet ik wat allemaal. En anderzijds kun je te maken krijgen met, als je iets nieuws doet, dan moet je ook iets ouds loslaten.
Ja.
Niet iedereen voelt zich daar in een organisatie altijd even snak bij.
Ja.
Dus hoe begeleid je dat proces van afscheid nemen en rouwen en ook de mensen aanmoedigen om het nieuwe te omarmen?
Ja.
En is er dan nog wel een plek voor hun en kunnen ze dat dan wel? Hè? Dus daar zit natuurlijk een hele wereld omheen.
Ja.
Waar je mensen in moet helpen en waar misschien ook wel bij past dat je van mensen afscheid neemt en andere type mensen moet aannemen.
Bijvoorbeeld, ja.
Die misschien wel in sommige gevallen, omdat het vernieuwende technologie is, gewoon veel meer moet betalen als dat het Rijksfunctiegebouw nu toelaat, om maar wat te noemen.
Ja.
Dit is taai, lijkt mij.
Ja. Zou de Dirk-Jan hier een beetje mee geholpen hebben?
Nee.
Nee?
Nou, dat weet je al.
Dat weet je.
Ja.
Nou, misschien hebben we anderen een stapje vooruit geholpen.
Wat ik zelf wel leuk vind om nog eventjes erbij in te brengen is, ik vind mezelf ook wel... Ik vind mezelf heel veel niet, hè. Maar ik vind mezelf wel iemand die het leuk vindt om nieuwe ideetjes te bedenken.
Zeker.
Nieuwe dingen te maken.
Hè? Zo ken ik jou.
Dank je. En dus ik heb de afgelopen jaren heb ik ook een nieuwe dienst ontwikkeld.
Mm-hmm.
Zeg maar, ik ga daar verder niet op in. Het is niet de bedoeling om deze podcast mijn nieuwe dienst te pitchen. Maar, en daar heb ik mee rondgelopen in de overheid. Zo van, jongens, is dit een goed idee? En lijkbaar wel. Het gaat om sturingsinformatie op een hele andere manier benaderen dan tot nu toe met cijfertjes. Hè, om toch maar even een tipje van de sluier op te lichten. En gelukkig was er een grote uitvoeringsorganisatie die zei van, kom dat maar doen bij ons.
Ja.
En daar ben ik nu mee bezig en dat gaat hartstikke leuk, gelukkig. Maar er zijn eigenlijk verschillende stadia. Dus het komen tot een idee, dat is een beetje als een... Soms is dat ook als een kuiken wat uit een ei komt. Hè? Dat is niet van de een op de andere dag. Daar is een heel proces aan vooraf gegaan. Hè? In mijn geval, dan maak je dit mee, je maakt dat mee. En dan op een gegeven moment is 1 en 1 en 1 is 5, zeg maar. En dan komt het idee ineens. Mm-hmm. Hè? Als een soort doorbraaksidee. Maar dat is dan vaak de interne groei van het kuiken wat er dan op een gegeven moment uitkomt. Hè? Dus dat is wel iets om te snappen, denk ik. Hè? Dat innovatie niet iets is. Zo van, laten we er eens even voor gaan zitten. En dan gaan we een innoverend idee bedenken. Maar dat het vaak een proces is wat gewoon al gaande is zonder dat je misschien door hebt en waar je op een gegeven moment de tijd voor moet nemen om in een zekere rust en ruimte dat op een gegeven moment bij elkaar te laten komen.
Ja.
Dus dat is één. En twee is dan, en dat heb ik ook gemerkt dan in dit voorbeeld, dat je moet ook wel de voedingsbodem hebben om het dan te laten landen.
Mm-hmm.
Want dit idee, wat natuurlijk briljant is, hè, dat zou voor iedereen goed zijn, maar niet iedereen pakt hem meteen. Dus het moet ook toevallig dan wel aansluiten op een urgent of een groot belang toegedicht iets, zeg maar, bij zo'n organisatie. Omdat ze beseffen, ja, zoals tot nu toe ging, dat kan niet meer. Het moet ook inderdaad echt anders, zeg maar. En dat urgentie, dus er moet ook iets van een urgentie besef zijn en er moet iets van druk zijn om zo'n nieuw idee uit te willen proberen.
Ja.
En derde is dan, als je dat dan gaat uitproberen, dat idee, dan moet je daar ook A, alle ruimte voor krijgen en niet gehinderd worden door van wat dan ook. En B, je moet super support krijgen van dat hogere management waar we het net al over hadden. Van joh, ga maar en wij communiceren richting de organisatie. Paul-Jan die komt langs, verleen je volledige medewerking.
Ja.
Nou, dat gaat heerlijk natuurlijk, hè? Maar dat is natuurlijk niet per se
gaat
zo. Als dat uiteindelijk breder wordt uitgerold, is dat natuurlijk niet per se nog meer weer het geval. Hè? Maar in ieder geval om zo'n idee, om de aandacht voor te krijgen in zo'n organisatie en daarbij te mogen experimenteren zonder dat we gehinderd worden door wat dan ook. Dat gaat vaak ook nog wel goed, zeg maar, mits je daar de tijd en de ruimte en de management aandacht op aangeeft. Maar dan kom je inderdaad bij de laatste stap. Dat is natuurlijk de ingewikkeldste van, oké, nou was het een goed idee en hoe gaan we het nou inpassen in wat we al hebben of andere dingen weggooien en dit ervoor in de plek en hoe rollen we nou uit en hoe zorgen we nou dat niet Paul-Jan Linken dit kunstje komt, maar dat we het straks ook zelf kunnen en wie moeten daarvoor wat doen. En ja, dan wordt hij natuurlijk echt taai. En volgens mij zit daar de echte de uitdaging om er dan ook, juist dan in die fase met doorzettingsmacht, met ook wel stamina en vallen opstaan, dat ook goed te laten landen.
Ja. Zeg
maar. En daar zijn ook in mijn beleving andere type mensen voor nodig dan degene die het gestart hebben en die ermee experimenteren. En of niet?
Ik denk het wel. Wat minder geel of meer blauw en rood.
Ja, ja. Zo van, laten we het nou eens optimaliseren en uitrollen en geplanmatig misschien ook wel zorgen dat het goed wordt ingebed. Ja,
en tegelijkertijd een taai onderwerp. Ik zit al bijna te denken over een vraag voor een volgende podcast aflevering.
Ja.
Want die landing en implementatie van dit soort innovaties, echt, daar gaat het vaak niet.
Oké, dus samengevat?
Ja, ik zit meteen aan een filmpje van John Cleese te denken over innovatie.
Over creativiteit.
Ja.
Ja, briljant.
Ja.
Zetten we in de show notes.
Zeker. Misschien is dat wel de beste samenvatting. Want volgens mij overlapt het aardig wat wij hebben.
Ja, dat past in ieder geval bij die eerste fase.
Ja,
hè, zo van hoe kom je überhaupt tot creatieve doorbraak ideeën.
Ja.
Dan geeft John Cleese in zijn filmpje 5 factoren. Ja. Je moet er tijd voor nemen. Dus je moet een tijd en ruimte nemen om ideeën te mogen laten komen. Je moet ook het vertrouwen hebben dat daar dan ook iets in komt in die tijd en ruimte. En ook misschien ook wel verduren en verdragen. Hij zei van, ik was niet de beste komiek, maar omdat ik het langst volhield om echt tot het beste idee te komen, kwam ik toch uiteindelijk met de betere ideeën dan mijn meer getalenteerde collega's. En je hebt humor nodig om wat meer in de ontspannen modus te komen lossen. En daarmee word je ook ontvankelijker voor ideeën en creativiteit. En je hebt een open ruimte nodig. En je zegt van, nou, hierin mag alles ontstaan. En die gelden verder geen regels en alles mag. En je hebt diversiteit nodig. Dat kan zijn dat je dingen echt vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. Maar ook dat je verschillende type mensen erover laat nadenken. Of vanuit verschillende. Dus er zijn allerlei trucken, zeg maar, om in ieder geval de voorwaarden te scheppen voor het komen tot doorbraakideeën.
Maar volgens mij overlapt dat aardig met wat wij in dit gesprek bedacht hebben. Behalve dat we de humor er nog...
Humor zit er nog niet genoeg in.
Nee, nee.
Jullie hebben niet in een stuip gelegen. Nee.
Dus volgens mij is dat een mooi filmpje om nog even te bekijken.
Ja, om daarnaar te verwijzen.
Het heeft Forty Towers niet kunnen redden van de ondergang. Het hotelwezen is niet heel erg vernieuwd.
Oké. Nou, tot zover over innovatie. Dus het vraagt om aandacht van de leiderschap. Om tot ideeën te komen, luister naar John Cleese. Maar zorg er ook vooral voor dat het aansluit bij een urgentie. En dat het in die laatste fase ook andere, dat je met andere type mensen dat goed laat landen. En het dan niet meer naar de achtergrond verdwijnt. Ja.
En vergeet de humor niet.
En vergeet zeker de humor niet, nee.
Mooi.
Nou, dank voor het luisteren, lieve mensen.
En dank voor de vraag, Dirk-Jan.
Ja, dank voor de vraag, Dirk-Jan. En kom met jullie ideeën voor de volgende podcast. Waar gaan we het de volgende keer over hebben?
Zullen we het dus over sociale veiligheid gaan hebben?
Sturen op sociale veiligheid. Prachtig onderwerp. Gaan we het de volgende keer over hebben. Tot volgende maand. Laatste vrijdag van de maand.
Tot ziens.
Doei. Bye.